Jasper komt uit gemeente Jozua, voor ons inmiddels wel een beetje bekend door Wim. Ik ga voor hem bidden. Dierbare grote God, dank u wel dat Jasper hier zo vandaag voor ons mag spreken. Dank u wel dat u in zijn voorbereidingen bij bent geweest. Dat u vandaag bij hem bent. Heer, wilt u hem zo zegenen? Wilt u geven dat de woorden die hij mag uitspreken tot zegen mag zijn hier in deze gemeente. Amen.
Goedemorgen allemaal. Kijk, daar hou ik van. Reactie. Zoals Tom al zei, ik ken Wim vanuit de gemeente Jozua. Dat is mijn thuisgemeente. En ik moet zeggen, het is een voorrecht om vanochtend hier bij jullie te zijn. We gaan het vanochtend hebben over de perfectie van Gods woord. Hoe erg klopt Gods woord? En ik hoop dat we met elkaar weer onder de indruk mogen raken hoe het allemaal tot in de puntjes klopt. Paulus die zegt in het Nieuwe Testament in Colossenzen 2, dat als hij het heeft over dingen uit het Oude Testament, dan zegt hij dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is in Christus. In 1 Korinthe 10 heeft hij het over het volk van Israël en dan zegt hij, dit alles moet ons tot voorbeeld strekken. Sommige predikers noemen het Oude Testament ook wel het platen of het prentenboek van God. En ik ben het er eigenlijk wel mee eens. En vanochtend zullen we naar één zo'n prent gaan kijken, naar zo'n schaduw. We gaan het namelijk hebben over Genesis 22. En ik denk dat als je een beetje christelijk bent opgegroeid of al wat langer in de kerk zit, dat je dat verhaal zal herkennen. Genesis 22 is dat bekende verhaal van Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. Hebreeën 11 zegt over dit verhaal, als ze spreken over Genesis 22, dan staat er, Abraham kreeg zijn zoon terug bij wijze van voorafbeelding. Hij kreeg hem als voorbeeld terug. Want de werkelijkheid, dat weten we allemaal, is natuurlijk de enige zoon die uit de dood ging, maar ook weer opstond. Ja, voor degene die Abraham niet kennen, Abraham is een van de aartsvaders in de Bijbel. Is een fundamenteel persoon uit het Oude Testament, het Eerste Testament. Hij leefde zo ongeveer 4000 jaar geleden. Dat is dus 2000 jaar voordat Jezus überhaupt op aarde geboren werd. En toch zullen we vanochtend zien dat in dit verhaal we al een schaduw kunnen herkennen, kunnen zien van het reddingsplan van God. Nou, laten we eens gaan kijken. Genesis 22, het verschijnt ook op de beamer. Dus je kunt gewoon meelezen. Genesis 22 vanaf vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijf jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen, daarginds te aanbidden. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. En daar stop ik even. Mooie cliffhanger. Precies op het moment dat Abraham daar staat om zijn zoon te slachten. Wat ik wil gaan doen is gewoon eens een aantal dingen eruit lichten die mij opvielen. Want als je naar de eerste verse kijkt, het eerste wat mij opviel was dat de gewilligheid van Abraham. En misschien moet ik vooraf zeggen, ik geloof dat in dit verhaal Abraham beeld staat voor God de Vader en Isaac beeld staat voor Jezus. En als je het door die ogen gaat kijken, dan komt er iets moois naar voren. Zoals ik al zei, het eerste wat opvalt in het verhaal is de gewilligheid van Abraham. God vraagt hem iets en hij gaat niet lopen mokken, gaat niet lopen zeuren, maar hij doet wat God hem vraagt. En zoals Abraham gewillig zijn zoon geeft, deed me dat denken aan God de Vader. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hebreeën 11 zegt over dit verhaal, dat heb ik net al aangehaald, Abraham was bereid zijn enige zoon te offeren. Het tweede wat opvalt is dat God zegt, roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. Gelijk zag ik daar weer dat parallel. Isaac, de enige zoon. Tekst die ik net aanhaalde. Jezus, de enige zoon. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder. Het moment dat Jezus uit het water komt, zegt God de Vader het nog een keer. Jezus is net gedoopt, hij komt uit het water en dan zegt hij, dit is mijn geliefde zoon. Jezus zelf zegt dat omdat u mij, spreekt over God de Vader, mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. In Spreuken 8 kun je lezen dat Jezus het troetelkind was van de Vader. Wist u, Isaac betekent gelach. Isaac bracht vreugde aan de Vader. En net zoals Isaac vreugde bracht aan zijn vader, zo lezen we datzelfde vers, Matthäus 3, dat God zegt, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Zoals Isaac vreugde bracht aan de vader, zo bracht Jezus ook vreugde aan zijn vader. Dus beide vaders gaven hun kostbaarste bezit, hun enige zoon, waarvan ze zoveel hielden en houden. En hun zoon die hun vreugde bracht. Een volgende ding dat opvalt is dat in vers 2 staat dat Abraham Isaac moest offeren. In heel veel vertalingen staat daar het woord brandoffer. Maar dat is eigenlijk fout vertaald, want het echte woord dat daar staat een heel specifiek woord, namelijk ola. Wat letterlijk betekent iets dat opgaat of opstijgt. De Naarderse Bijbel die vertaalt het eigenlijk wel goed, die zegt een opgangsgave. Weet u, een ola zegt niet zoveel over de wijze waarop het offer gebracht moest worden, maar veel meer over het doel van het offer. Zo moest het offer volledig aan de Heer gewijd zijn. Dat betekende dat degene die het ging brengen, als de priester die het offer bracht, er niet van mochten eten. Het tweede was dat een ola een vrijwillig offer was. Dit in tegenstelling tot de vele offers die de Israëlieten verplicht moesten brengen. En wat gebeurde er dan? Je nam dan het offer en je legde het in jouw plaats op het altaar. En daar diende het als verzoenoffer. Hoe perfect klopt dat? Want is het niet zo dat Jezus degene was die volledig aan de Heer gewijd was, die vrijwillig ging, die in mijn plaats op het offer gelegd werd? Als verzoenoffer tussen God de Vader en ons? Hoe perfect klopt Gods woord? Want Jezus was dus het perfecte opgangsgave. Weet je wat me opviel? Abraham was voorbereid. Abraham is niet zo van, nou ja, oké, we zien wel. Hè, God geeft de opdracht, ga er naartoe. En nou, we zien wel. Nee, Abraham zorgt voor de ezel, voor het mes, voor het vuur, voor het hout, voor de knechten, voor het offer. Als het ware was Abraham daar de regisseur van dit verhaal. En net zoals Abraham de regisseur bij dit verhaal is, weten we dat God de Vader de auteur was bij het volmaakte offer van Jezus. Grappig is, nou grappig, mooi is om te zien, is hoe gingen ze daar naartoe? Op een ezel. Zoals Isaac naar de plaats ging waar hij geofferd moest worden op een ezel, zo zou 2000 jaar later Jezus op een ezel gaan naar de plaats waar hij geofferd zou moeten worden. En dan in vers 5 lezen we dat Abraham zegt tegen zijn knechten, blijven jullie hier bij de ezel. Wij, Isaac en ik, gaan verderop neerknielen, aanbidden. En daarna komen we bij jullie terug. Twee gedachten over deze twee knechten. Ik geloof dat ze beeld kunnen staan voor de discipelen. Denk even aan Matthäus 21, waar er twee discipelen zijn die het veulen moeten gaan halen voor Jezus. Maar uiteindelijk moeten de discipelen achterblijven. Er staat in Matthäus 26, toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchten. Tweede gedachte over deze twee knechten is dat ze beeld staan voor Mozes en Elia, de wet en de profeten. Je kunt in Lucas 9, het verhaal over de berg der verheerlijking, lezen dat zij nog met Jezus praten over zijn lijden en zijn sterven, het bemoedigen. Ze spraken met hem, maar er was een moment dat ze niet verder konden gaan. Een moment waarop ze achterbleven, waarop alleen Jezus verder ging om het offer te brengen. En weet je welke van deze twee het ook is? Eén ding is zeker. Alleen de Vader en de Zoon zijn op het moment suprême. Alleen de Vader en de Zoon zijn er op het moment. Die hebben alleen geweten wat daar plaatsvond. De strijd die er heeft plaatsgevonden. Die knechten konden misschien nog in de verte zien wat er een beetje gebeurde. Maar ze wisten niet werkelijk wat er gebeurde. En dat was ook bij Jezus. Net zoals bij Abraham en Isaac dat niet te zien was, was het ook bij Jezus niet te zien. Want wat staat er? Matthäus 27, vers 45. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land. Die 3 uur aanhield. Lieve mensen, niemand heeft die echte strijd gezien. Wat daar plaatsvond op dat kruis. Laat staan dat ze zagen wat er in de geestelijke wereld plaatsvond. Opvallend is dat Abraham zegt, we komen bij jullie terug. Dat deed me denken aan hoe vaak heeft Jezus niet tegen zijn discipelen gezegd, ik moet sterven, maar ik kom terug. Ik moet sterven, maar na 3 dagen zal ik opstaan. Dan lezen we in vers 6. Dat Abraham pakte het hout en hij legde het op Isaac. Hoe perfect klopt Gods woord. Zoals Isaac het offerhout moest dragen naar de plaats waar hij geofferd werd, zou 2000 jaar later ook Jezus het kruishout moeten dragen naar de plaats waar hij geofferd zou moeten worden. Wat draagt de Vader? De Vader die draagt het mes en het vuur. Beeld voor het oordeel. Wat zou er 2000 jaar later gebeuren? God, de Vader, zou het oordeel op zijn zoon moeten gaan leggen. Net zoals Abraham het oordeel op zijn zoon zou moeten gaan leggen. En dan staat er zo, in vers 7 en 8 lezen we dat Isaac zegt van, Vader, ik snap het niet helemaal. We hebben zeg maar het vuur en het hout. Maar waar is het offer? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Wat Isaac op dat moment dacht, door zijn hoofd speelde, weten we niet, staat er niet. Maar ik geloof ook niet dat die dom was. En toch zien we dat Isaac ervoor kiest om zijn vader te vertrouwen en te gehoorzamen. Net zoals Jezus ging, vertrouwde, gehoorzaamde. Jezus wist wel wat er ging gebeuren, wat voor gruwelijke dood hij stond te wachten. En toch kozen beide ervoor om hun vader te vertrouwen en te gehoorzamen. Ik ga even wat water drinken, want anders dan hoor je heel de tijd gesmek. Weet je, op het moment dat dit verhaal zich afspeelt, is Abraham ongeveer 130 jaar oud. En in de voorbereidingen, dan ga je ook wel eens googlen. En dan, ik dacht, nou, laat ik eens even plaatjes kijken. En toen zag ik de volgende plaatjes. En die mogen even op het scherm kopen. Misschien kan je nog een klik geven. Ik geloof dat er nog andere komen. Ja. Dit waren nou plaatjes die ik op internet vond. En eigenlijk komt dat wel overeen met de plaatjes die ik ken van vroeger uit gewoon mijn kinderbijbel. En wat zien we dan? Op deze plaatjes lijkt het alsof dat Abraham, een man van, nou, ziet er vitaal uit, man of een jaar of 50 is. En Isaac, nou dat is een jongetje van 8, 9, 10. Nou, geef hem tussen de 8 en de 13, zullen we zeggen. En weet je hoe het op mij overkwam? Het kwam op mij over alsof dat de Bijbel zegt, of dat God vraagt aan Abraham, breng een kindoffer. En ik wil één ding duidelijk maken vanochtend over kindoffers. God heeft een gruwelijke hekel aan kindoffers. Een gruwelijke hekel. Kan je ook nalezen in Leviticus, in Jeremia. Maar hij wilt geen kindoffers. Maar hoe oud was Isaac dan wel? We weten dat Abraham ongeveer 130 was. Nou, dat is een snel rekensommetje. Genesis 17, vers 17, daar lezen we dat Sarah 90 was toen Isaac geboren werd. In het eerste vers van het volgende hoofdstuk, dus in Genesis 23 vers 1, lezen we dat Sarah sterft. Op welke leeftijd? Op 127-jarige leeftijd. Dus een snel rekensommetje. Betekent dat in het volgende hoofdstuk, in het eerste vers, dat Isaac daar 37 zou moeten zijn geweest. Stel je voor dat dit verhaal zich een aantal jaar voor Sarah's dood afspeelde. Dan moet Isaac al in zijn 30e jaren zijn geweest. Het was geen jongetje. Het was een man. En toch zie ik dan weer gelijk die parallel. Zoals Isaac in zijn 30e jaren was, was Jezus ook in zijn 30e jaar het volmaakte offer. En dan lezen we tot slot vers 9 en vers 10. Ze kwamen op de plaats. Abraham maakte het altaar, schikte het hout erop, bond Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Pakte het mes om zijn zoon te slachten. Abraham doet wat God van hem vraagt en gaat tot het einde. Hij gaat er volledig voor. Maar heb je erbij stilgestaan dat Isaac zich laat binden? Hij laat zich op het altaar leggen. Want stel je voor dat Abraham in zijn 130-jarige leeftijd nog steeds heel krachtig was, dan geloof ik in ieder geval dat Isaac harder kon rennen. Dus hij kon in ieder geval wat doen, maar dat lezen we hier niet. Isaac laat zich binden. Laat zich op het altaar leggen. En we weten het niet, maar ik kan mezelf voorstellen dat als je 130 bent en je moet een kerel van 30 tillen, als mijn pa mij moet optillen, sorry pa, dat wordt best lastig. Ik kan me voorstellen dat hij gebonden zich liet binden en misschien zelfs geholpen heeft om op het altaar te kruipen, maar dat weten we niet. In Hebreeën 11 staat zo mooi over dit verhaal het volgende. Hebreeën 11 vanaf vers 17. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen. Hij zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn om iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van grafbeelding. En net zoals Abraham Isaac bond, zo zou God de Vader als het ware ook Jezus binden. Binden met onze zonden, met onze fouten, met onze tekortkomingen, met ons falen. En Jezus liet zich binden, liet het gebeuren. Terwijl hij wist wat er ging komen, liet hij zich binden. Wauw. Laten we nog eens een stukje lezen uit Genesis 22. Het laatste wat we lazen was vers 10. Daar staat, toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. En dan staat er in vers 11. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abram, Abram. Ik luister, zei hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niks. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Abraham noemde de plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zeer bij mijzelf, spreekt de Heer. Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen. En je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. En samen gingen ze weer op weg naar Beersheba. En daar bleef Abraham wonen. Tot zover. Nog een aantal dingen uit dit laatste gedeelte wat we net gelezen hebben. Abraham staat daar en net op tijd roept een engel, doe het niet! Abraham kijkt op en wat ziet hij? Hij ziet een ram verstrikt zitten in de struiken. En hij offert dat in plaats van zijn zoon. God grijpt net op tijd in. En hier zien we dat de schaduw loskomt van het echte verhaal. Want we weten dat bij Jezus er niet een ander offer was. Dat daar wel het oordeel uitgesproken werd. Maar Abraham was bereid om tot het uiterste te gaan. Hij vertrouwde God. Het is trouwens wel apart dat je leest dat het een ram was die verstrikt zat. Als je goed hebt geluisterd, dan weet je dat in vers 8 dat Abraham zegt, God zal zichzelf van een offer lam voorzien. Niet van een offer ram. Hier voorzag God in een offer ram. Waarom? Omdat er maar één keer het echte lam zou komen, dat de zonde de wereld wegneemt, zoals Johannes de Doper zei. Eén keer zou voldoende zijn. Het perfecte lam hoefde maar één keer geofferd te worden. En 2000 jaar later, na dit verhaal, kwam het echte lam, namelijk Jezus, die de zonde van de wereld heeft weggenomen. En dan zegt Abraham in vers 14, de Heer zal erin voorzien. Waarin? Nou, in dat offerlam. Vandaar dat er wordt gezegd, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Nou, dat klopt. Dat konden ze 2000 jaar lang zeggen. Van, hé, op die berg, daar zal God erin voorzien. Dat konden ze 2000 jaar lang zeggen. Maar wij moeten nu zeggen, 2000 jaar, nou eigenlijk 4000 jaar later. 2000 jaar geleden is er op de berg des Heren voorzien. Want vers 2 zegt, waar moest Abraham naartoe? Naar de berg of het gebied de Moria. En in de tijd van Abraham zal de Moria ergens in de middle of nowhere gelegen hebben. Waarschijnlijk was het gewoon een land en er was dan een berg en dan moest hij naartoe. Oké. Okay. Maar wat lezen we in 2 Kronieken 3 vers 1? Er staat, toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de Heer. In Jeruzalem, op de berg Moria. Hoe precies klopt Gods woord, lieve mensen? Daar waar Isaac geofferd zou moeten worden, zou 2000 jaar later Jezus geofferd worden. Wauw. Abraham zegt, Yahweh Jireh, de Heer zal voorzien. Het schijnt dat het ook vertaald mag worden met God zal worden gezien. En dat klopt. Abraham zei, God zal hier worden gezien. En 2000 jaar later zagen de mensen God daar. Want wat zegt Jezus zelf? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ook dat werd letterlijk vervuld. Weet je, het schijnt dat Jeruzalem heeft een aantal toppen. En het schijnt dat de meest zuidelijke berg is het Tempelberg, waar ook de twee tempels gemaakt zijn. Maar aan de voet van de top was in de tijd van koning Salomo een steengroeve. En er werden stenen uitgehaald voor de bouw van de tempel. Later werd dat een plaats van executie. Wat volgens de overleveringen ook wel de naam Gogota kreeg. Gelijk moest ik denken aan het feit dat daar waar Jezus stierf, werden de stenen voor de tempel weggehaald. 1 Petrus zegt, wij moeten ons zelf stellen tot levende stelen voor een geestelijk huis. Hoe mooi klopt het allemaal? Wat lezen we? Na het offer komt zegen vrij. God zegent Abraham rijkelijk. Na Jezus' offer lezen we, zegt Paulus, alle beloften zijn in hem ja en amen. Wat is de belofte van God? Nou, je nageslacht zal zijn als sterren aan de hemel en als de zandkorrels langs het strand van de zee. Weet je, ik geloof dat die sterren aan de hemel beeld staan voor wij, ons, christenen. Want wat zegt Filippenzen 2 vers 15? Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. En ik geloof dat die zandkorrels op het strand langs de zee beeld staat voor de Joden. Want ook Jesaja refereert naar Israël, al was je volk zo talrijk als de zandkorrels aan de zee. Wat een geweldig nageslacht. En die belofte is ook in Jezus ja en amen geworden. Want hij zal zijn volk halen uit elke natie, met elke taal, elke tong, elke knie. Elke tong zal belijden dat hij Heer is en elke knie zal buigen voor zijn geweldige naam. Tot slot, mocht je dit verhaal doorlezen, dan daag ik je uit om vers 23 te lezen. Dat is eigenlijk een kort geslachtsregister. En dat is vaak een beetje saai, maar toch kan je er mooie dingen uit opmaken. Want op het moment dat Isaac geofferd is, lezen we dat Rebecca geboren wordt. De bruid van Isaac. Wat later ook zijn vrouw zou worden. En hoe komt dat overeen? Nadat Jezus gestorven was en opgestaan was, wat gebeurde er toen? Toen werd zijn bruid geboren. Namelijk de gemeente. Hoe precies klopt Gods woord, lieve mensen? Elke keer als ik zulke dingen zie, raak ik weer onder de indruk. En ik wil eigenlijk kort gebed uitspreken. Als u wil, mag u meedanken. Vader in de hemel, hoe perfect is uw woord. Hoe geweldig is het om te zien dat uw woord tot in het kleinste detail klopt. En vanochtend mochten we een schaduw zien, al 2000 jaar voordat Jezus geboren werd, wat u van plan was om te doen. En ik bid dat wij opnieuw onder de indruk zullen raken van wie u bent. Dat het geen toeval is, dat het niet zomaar een mooi boek is, maar dat we het weer de plaats zullen geven dat het toekomt. En Heer, dan kijk ik ook naar mezelf. Ik bid, Vader, dat we uw woord hoog zullen stellen. Dat we zullen weten dat u waarheid bent. En dat als u iets zegt, dat het ook uit zal komen. Dank u wel voor uw woord. En lieve Heilige Geest, wilt u de naprediker zijn van alles wat vanochtend gezegd is. Dat het verder zal inzinken, dat we ermee bezig zullen zijn. En dat we ook zelf op zoek zullen gaan naar die verhalen, naar die schaduwen in het Oude Testament. Waarin we uw Zoon, Jezus, kunnen vinden en zullen vinden. In Jezus' naam. Amen.